de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom. Bij de Eredivisie podcast / Bord op Schoot podcast van 15 augustus 2021. De dag waarop we speelronde 1 van de Eredivisie na gaan bespreken. Natuurlijk de wervelende eerste helft van Ajax. Feyenoord had geen kind aan Willem II op bezoek in Tilburg. En de wereldgoal van Jurgen Strand Larsen van FC Groningen komen allemaal voorbij in het komende uurtje. En natuurlijk dank aan alle inzendingen voor de grote speler en hete kolen awards. Die hoor je natuurlijk straks ook allemaal. En zijn debuut in de Eredivisie podcast / Bord op Schoot podcast. Wouter Boerkamp.
Ik heb mijn stem even opgewarmd vorige week met die 3,5 durende Eredivisie preview. En die moet ik toch warm houden. Dus schuif ik op zondag ook gewoon aan.
Ja. Wat was jouw idee? Om gewoon chronologisch te doen? Dus te beginnen op de vrijdagavond en dan zo door te werken naar de 16:45 wedstrijd op zondag?
Dat zou je mij wel een eer aandoen of om... In Deventer te beginnen natuurlijk.
Ja, nou,
dus dan zitten we inderdaad op de vrijdag.
Go the Eagles, terug in de Eredivisie. Fantastische beelden, fantastische sfeeracties. Fantastische supporters die na afloop het interview met Joey Veerman verpesten. Hè? Het live interview met de NOS. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen.
Jazeker. Ja,
werd
nog gevraagd, van zijn het nou Heerenveen supporters die aan het toezingen zijn?
Cappuccino Gert zat niet goed te luisteren. Want Cappuccino Gert had het niet door. Voor mij, Leon en Stendler en Ibrahim Afellay hadden het wel door. Het waren, waren het Go Ahead Eagles supporters die het Heerenveen aanvoerder Joey Veerman bijna onmogelijk maakte om met de studio te praten. Over de wedstrijd, Joey Veerman, hoofdrol in de eerste helft zeker.
Het was echt een speeltuin voor hem in Deventer. Hij speelde ook gewoon heel goed hoor. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk wel knap aan hem, want hij wil natuurlijk heel, heel, heel graag weg.
Ja.
Dan kun je twee dingen doen. Of je kont tegen de krip gooien en ook in het veld niet presteren. Ja, of gewoon laten zien waarom je wel die miljoenen waard bent. Al gaat het waarschijnlijk die 10 miljoen nooit worden, zoals hij zelf ook al zei.
Maar vind je nou maar, dat hij... Want ik heb wat Heerenveen supporters hier ook over gesproken. Die beginnen ze wel een behoorlijke pesthekel te krijgen aan zijn gedrag in de media.
Ja, maar hij is altijd zo geweest.
Ja. Maar wat vind jij ervan?
Nou ja, ik vind het wel fijn om zo'n uitgesproken speler te hebben.
Ja.
Alleen goed, ik kan me voorstellen dat je als clubsupporter dat je misschien niet zo op zit te wachten. Aan de andere kant, kijk, toen het vorig seizoen bij Heerenveen een aantal wedstrijden helemaal niet goed ging, ook in de voorbereiding, en je ziet als supporter ook dat het niet goed gaat, dan is het toch juist fijn om een speler te zien die zich wel uitspreekt en die er wat van durft te zeggen. Ja, dan moet je ook niet lopen drammen als hij nu eerlijk is over zijn transfer.
Nee, naar de wedstrijd zelf, Heerenveen... Ik denk eigenlijk op Roos in de eerste helft geen moment in de problemen gekomen.
Nee.
Toch?
Nee, een beetje scheiterig van Go Ahead Eagles. Ja. Als je het afzet tegen de voorbereiding. Daar hadden ze best wel, kozen ze best wel voor om teams echt onder druk te zetten. Om met de twee aanvallers tegen kort op die twee centrale verdedigers te gaan zitten. En dat zag ik gisteren niet echt terug. Ik vond het gisteren net wat te bleu, net wat... Sorry, vrijdag is het. Ja, net wat te bleu, net wat te afwachtend. En pas in de tweede helft kregen ze een beetje door dat het daadwerkelijk wat te halen viel. En ze hadden nog steeds wel een gelijkspel verdiend op basis van de kansen die ze in de slotfase kregen.
Ja.
Daar kwamen ze gewoon net even iets te laat achter.
Ze moeten het wel snel gaan leren, want dit zijn juist wel eigenlijk lessen die je vooraf ook al wist. Ja, ik weet niet of je dat goed Nederlands is. Ik denk dat de mensen misschien wel begrijpen wat ik bedoel. Dit had je vooraf ook wel kunnen weten, toch? Dat als je scheiterig gaat spelen, dan ga je geen punten pakken. Je zal soms opportunistisch moeten spelen. Zeker tegen een ploeg als Heerenveen. Wat echt geen wonderploeg is. En...
Nee, achterin niet stabiel.
Nee.
Dus ze zorgden nu eigenlijk voor dat, dat ze Heerenveen een beetje lieten komen en lieten voetballen. Veerman kreeg ook alle ruimte. Waar hij echt op een fantastische manier gebruik van maakte.
Ja,
dat is echt genieten om naar hem te kijken.
Als je tegen middenveld speelt met Halilovic en Veerman. Dan is het vraag om problemen toch? Als je ze te veel ruimte geeft.
Ja, absoluut. En gek genoeg. Het was dus en een kwestie van dat ze te veel ruimte kregen. En dat Go Ahead Eagles voorin ook heel weinig wist te brengen voor rust. Dus was vreemd. Tweede helft ging het een stuk beter. En zeker toen Cardona erbij kwam.
Markie Cardona. Ja. Je had hem al in de preview show had je hem al besproken.
Volgens mij was het de MVP van Bruce, als ik het goed zeg.
Ja, voor mij ook wel. Vorig seizoen nog Osasuna voor mij.
Ja, en die liet ook wel een aantal dingen zien. Eigenlijk waarom hij op dit niveau zeker een aanwinst kan zijn. Sowieso dat schot op de kruising.
Ja.
Maar ook nog een bijna assist. Had dan assist moeten zijn. Botas is groot naast. Ja, en nog één actie op het middenveld. Zo'n pirouette. Echt wel genieten. Dus het was jammer dat hij niet in de basis stond. Maar dat kan niet heel lang uitblijven als hij dit blijft doen.
Nee, geen verrassing in de eerste wedstrijd van het Eredivisie seizoen 2021-2022. Een dag later. Ja, vroeger wat de fietsenstalling heette. Tegenwoordig noemen we het gewoon. Het Mannenmakersstadion.
Zeker, alles is van Mannenmakers daar.
Ja, geen fietsenstalling meer. Prima stadionnetje. En RKC AZ was een prima wedstrijd, vermakelijke wedstrijd. En toch wel de grote verrassing van speelronde 1. AZ ging naar Waalwijk en keerde terug met 0 punten in Alkmaar. Wel een valse start.
Ja, AZ een beetje onmachtig, toch?
Ik moet zeggen, de openingsfase niet. Openingsfase 2 afgekeurde goals, als ik het goed heb. Ik moet zeggen, waar we een beetje bang voor waren bij Joel Pereira, gebeurde ook. De eerste de beste bal die ertussen viel, die wilde die wegkoppen. Maar toen dacht hij, hey, ik ben buiten mijn 16. Of hij wilde met zijn handen pakken, toen koppen. En toen was het kortsluiting in het hoofd van hem. En toen scoorde Dani de Wit, maar Dani de Wit stond buitenspel. En dat was een fantastische bal trouwens van Martins Indy. Maar
niet de enige keer kortsluiting in zijn hoofd. Nee. Ook een keer bij een vrije trap, die met een stuit, maar die keek hij zich ook volledig op.
Ja.
Ja, AZ eigenlijk te weinig gedaan om daarvan te profiteren. Want de kansen die ze kregen, zeker in de tweede helft. Pavlidis, een aantal keer. Ja, toch te weinig gedaan om te profiteren van de zwakheden van de RKC.
Ja, als we kijken naar de basisopstelling van AZ. Daar kiest hij er dus voor om weer niet met een echte 9 te spelen. Hij begint met Appie Goedmoensson in het punt. En dus Pavlidis op de bank. Ook geen Teun Koopmeiners. Die zat ook op de bank, bezig met een transfer. Volgens Teun Koopmeiners had hij gezegd, ik kan wel spelen. En Pascal Jansen, de trainer van AZ, heeft gezegd, ik wil vandaag 11 spelers op het veld hebben, want die met hun gedachten bij AZ zijn en de wedstrijd kunnen winnen. Ik betwijfel dan of je je aanvoerder echt goed kent.
Ja, in dit geval zeker, want ik kan me echt niet voorstellen dat als je nu Teun Koopmeiners zou opstellen, dat hij dat niet zou leveren.
Nee.
Omdat hij met zijn hoofd zogenaamd bij een transfer is. En ja, daar komen we later misschien wel op. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Utrecht-Sparta, daar stond Haroui wel op het veld.
Ja.
Ondanks dat hij ook heel druk is met een transfer. Maar die leverde gewoon totaal niet. Het is denk ik per speler een beetje verschillend. Nou, en als je kijkt naar de staat van dienst van Koopmeiners, dan is dat wel een speler die ik sowieso, ondanks alles, als hij gewoon fit is, op had gesteld.
Ja. Nee, inderdaad. Wel opmerkelijk ook nog even bij AZ. Mitsjeu, ook op de bank. Dus eigenlijk het hart van de ploeg van vorig jaar zat allebei op de bank. Koopmeiners en Mitsjeu. Die kwamen er uiteindelijk ook nog wel in. Net als Pavlidis. En toch wel iemand waarvan ik dit seizoen veel verwacht. Als coming man. Als one to watch. Ernest Poku. Genoeg dreiging. Zorgde bijna nog voor de assist. Op de 1-1. Op Dani de Wit. Viel voor mij vorige week ook al op in de laatste oefenwedstrijd van Alkmaar. Dus benieuwd hoe hij dit seizoen gaat doen. Maar we moeten natuurlijk complimenten gaan geven aan RKC. Ook als je naar die basisploeg kijkt, hebben ze toch weer een heel aardig elftalletje op de been gekregen. Debutant op het middenveld voor de Waalwijkers, Buettner. Een van de twee controleurs. Vlak daarvoor. Hij staat rechts. Belhassani. En in de punt, Michiel Kramer.
Ja. Ja, de voorkeur boven Odgaard.
Ja.
We waren al benieuwd wie van die twee zou gaan spelen. Of dat ze allebei zouden gaan spelen. Maar met deze opstelling, gewoon met 4 verdedigers, 2 centrale middenvelders, 3 mensen achter de spits. Dan is er maar één plekje over. En die was voor Kramer. En dat maakte die ook wel, waar. Onder andere met het doelpunt.
Ja, dus, het doelpunt ook. Ja. Maar dan doe je hem eigenlijk ook wel tekort. Want hij speelde ook gewoon goed.
Ja, daarom zeg ik onder andere met het doelpunt.
Ja. En ik moet zeggen, wel, weet je, RKC kreeg vorig seizoen natuurlijk heel veel complimenten voor dat ze altijd een voetballende intentie hadden. Altijd op een verzorgde manier wilden spelen. Maar als je ook die goal ziet, dat is gewoon echt een hele goede goal. Voor mij is Belhassani aan het wachten op de overlap, op Gari.
Ja.
Gari komt erover. Juist een moment geven en in plaats van Gari hem in de 5 meter legt, steekt hij hem terug naar de 16 meter. Van de Venne maakt ruimte. Kramer schiet hem gewoon goed binnen.
Ja, heel, heel belangrijk aandeel inderdaad voor Belhassani en ook voor Van der Ven.
Ja.
Eigenlijk voor, zowel voor Belhassani als voor Kramer is dit misschien wel een ideaal podium om zich weer te laten zien. En wat Kramer zelf eigenlijk ook al zei, om het plezier in het voetbal terug te vinden. Nee, als je ziet uit welke situatie Kramer komt bij ADO.
Ja. Ja, hij heeft er ook nog wel iets over gezegd, toch? Dat de waarheid eigenlijk nooit boven zal komen. Of in ieder geval, maar voor mij heeft hij dat ook al bij VI een keer in een interview gegeven, dat het echt een verschrikkelijke periode is. En wat ik wel heel grappig vind altijd, dat komt natuurlijk ook door zijn eigen optredens, hè, in de media. Het is natuurlijk een vreemde vogel. Maar bij elke ploeg waar hij gespeeld heeft, lopen de teamgenoten met hem weg. En dat hij dus vorig jaar bij ADO met zijn teamgenoten dus helemaal niet meer naar zijn zin heeft gehad, dat zegt echt wel iets over de sfeer vorig jaar bij ADO. Want ik vind dat altijd wel opmerkelijk. Dan teken je niet bij Sparta, of dan teken je niet bij Utrecht. En dan appte jongens mij, die zeiden, ja, wat, Kramer, ik zei, wacht nou maar. En uiteindelijk zei iedereen, ja, het is gewoon echt een leuke teamgenoot. En hij heeft natuurlijk in de media best wel een aparte staat van dienst. Een apart beeld ook, denk ik wel, in de media. Maar voor elke
ja, groep, en ook, ja, ook af en toe op het veld natuurlijk wel zijn fratsen en zijn aparte dingetjes. Zoals dat juichen vorig jaar. Dat,
ik weet niet of jij het gifje op Twitter hebt gezien.
Van deze wedstrijd?
Nee, ja, je hebt toch zo'n standaard gifje die RKC dan twittert. Als dus bijvoorbeeld nu Michiel Kramer heeft zijn eigen gifje. Nou, als je die terugkijkt. Ik denk dat je zelf. Dat gifje is echt. Eigenlijk zeg maar, alles hoe je Michiel Kramer kent, hoe gek die doet, zeg maar. Welke gekke bekken die heeft getrokken de afgelopen jaren. Dan wel op zijn Insta-stories, dan wel bij het scoren op het veld. Dat zit in één gifje verwerkt.
Lekker. Dat is
voor de mensen die het nog niet hebben gezien, ja, gewoon even terugkijken. Maar
trouwens, nog één dingetje over AZ. Ja. Want Carlson werd toch ook gewisseld. Ja, die was ook niet heel blij met zijn wissel.
Nee.
Ik heb het idee dat het people management van Jansen, ik weet niet of dat helemaal goed gaat om het voorzichtig uit te drukken. Want je had vorig jaar een beetje het idee dat het een soort een vriend van de spelers was. En dat het slot wegging, dat het allemaal...
Dat heb ik nooit gedacht, hoor.
Wel lekker liep als groep, zeg maar. Maar ik denk dat het inderdaad geen goede inschatting is. Van mijn kant, hoor. Maar.
Ja, nou ja, maar voor mij, kijk, als ik AZ een beetje analyseer, zeg maar, onder Van der Brom, was Arne Slot natuurlijk ook de assistent. Maar nooit, zeg maar, spelers konden wel goed, maar waren heel goed. Bijvoorbeeld voor mij. Voor mij zat hij in die tijd er ook nog Leroy Echtold. Nou, daarna is Pusić gekomen. En die spelers liepen echt weg met Pusić, zeg maar. Als de man, hè, die wel zijn armen om je heen sloeg. Ja, en vorig jaar was Pusić natuurlijk ook op een gegeven moment weg. Ja, dus ik heb geen idee wie die rol moet gaan invullen. Maar Pascal Jansen was dat absoluut niet. Dus ik ben wel benieuwd. En het is nu nog echt te vroeg oordelen. Maar het is wel alles behalve een ideale start. Maar
vriend van de spelers is dan misschien een verkeerde uitleg van mijn kant. Maar misschien meer een eigen verantwoordelijkheid voor de spelers. En of de jongens moeten het zelf doen. Nou ja, in dit seizoen lijkt het sowieso niet echt goed te zitten qua chemie in die groep en ook niet met de trainer.
Nee, daar ben ik ook wel met je eens. En het gekke is wel, Koopmeijers gaat dan misschien nog weg. Ik denk dat Wijndal nog niet meer weggaat. Het kan natuurlijk heel gek nog, maar ik denk dat dat, zeker omdat hij geen minuut heeft gespeeld dit seizoen nog, hè, is met een blessure teruggekomen.
Ja.
Maar dan is er wel weinig overgebleven.
Ja, absoluut. Moeten nog heel veel gaan doen in de laatste weken van de transferperiode. Maar het moet daar zo. Want je kan niet een bepaalde doelstelling uitspreken en daar dan deze selectie tegenover zetten. Daar geloof ik echt niet in.
Nee. Overigens wel mooi. Dan kan je veel doen in de transferperiode. Maar dan kan je ook gewoon doodleuk in je eerste competitiewedstrijd gewoon allemaal wijzigingen doorvoeren. Het Russische roulette van Roger Schmid bij PSV. Ook dit seizoen gaat het gewoon weer door. 6 veldspelers en een keeper gewisseld. Als je het gelijk met de laatste wedstrijd tegen Midtjylland, als ik het goed heb, of tegen Ajax. Maar ik moet zeggen, het eerste kwartier dacht ik, Roger. Was hastig gemacht.
Daarom was het ook Russische roulette, want je kan het in principe bijna doen in de Eredivisie als je tegenstander ook niet top is. Nou ja, Heracles heeft altijd wel een beetje in het begin van de competitie altijd wel een beetje moeite om op gang te komen. Er zijn er net weer wat nieuwe spelers, moeten ze weer beter gaan draaien. Nou, die konden op dit moment gewoon nog geen vuist maken tegen PSV. Maar ik denk dat elke goede tegenstander er zeker in het eerste kwartier of het eerste half uur zeker gebruik van had kunnen maken. Van de, ja, noem het maar, arrogantie van PSV.
Ja,
of van Roger Schmid eigenlijk.
Ja, en wat viel je het meest op, zeg maar? Welke wijziging?
Nou ja, keeper vind ik heel opvallend. Niet zozeer omdat ik nou Nvogo een veel mindere keeper vind dan Drommel. Misschien zijn ze zelfs wel gelijkwaardig. Alleen, ik heb het idee dat Drommel heel veel vertrouwen nodig heeft om daadwerkelijk die goede eerste keeper van PSV te worden. En dan lijkt het me niet heel handig om bij de eerste de beste eredivisiewedstrijd aan de kant te houden. Dus daar snapte ik sowieso heel weinig van. Ja, verder in de spits vertessen, ja.
Maar ja, daarover, hè, als we het over de keepers gaan hebben. Hij heeft na afloop heeft hij ook nog helemaal niet bevestigd dat Drommel de eerste keeper is, hè?
Nee.
Hij zegt, voor Joël is het nieuw om de 3 dagen te spelen. Hij zal ook geen rust krijgen in de landperiode. Nu hij in de selectie zit voor de nationale ploeg. Nou, ik denk dat dat een voorselectie is. Maar goed, misschien zit hij er daadwerkelijk bij. Voor de mindset is het soms goed om hem rust te geven. En dan weigert Roger Schmid vervolgens wel te zeggen dat Drommel de eerste keeper is. Hij heeft het erg goed gedaan. We zullen zien. Het is pas het begin van het seizoen. Op dit moment zijn er geen redenen om hem eruit te halen.
Ja, het is een keeper. Wat mij betreft speelt hij 7 wedstrijden per week. Wat maakt dat nou uit? Ja. Ik bedoel, met fysieke fitheid heeft het denk ik sowieso niks te maken. Ik zie dit gewoon als een drogreden om met hem te kunnen roleren, zeg maar. Mm-hmm. En dat vind ik echt onverstandig.
Ja. Nee, ik ben het eigenlijk met je eens, zeker. Ja. Voor de rest, als we kijken naar de wijzigingen bij PSV. Ja, achterin was het natuurlijk waar we het voor mij ook in de Eredivisie Preview podcast over hebben gehad. Wat nou als er iets gebeurt met Max? Die had lichte klachten voor mij, hè, spierklachten. En kreeg je dus dat Philip en Wenen nu op linksback ging spelen. En ja, dat Jordan Theese op zijn normale positie ging spelen. Obispo, die heeft daar ook eerder gestaan. Die deed het wel prima. Dan middenveld was Prupper en Sangaré. Prupper dus in plaats van Marco van Ginkel. Marco van Ginkel gaat dus helemaal niet op kunstgras spelen dit seizoen, als ik het zo hoor. Ik weet niet of je de uitleg hebt gehoord voor de wedstrijd.
Nee, ik had niet meegekregen of het voor het hele seizoen was.
Als ik het zo hoor, dat die daar... Ik weet niet de exacte woorden van Roger Schmid, maar Roger Schmid kwam wel eigenlijk op neer dat Marco van Ginkel en kunstgras geen goed huwelijk is. En dat hij daarom ook niet heeft gespeeld.
Nou, gelukkig hebben we daar in de Eredivisie niet superveel velden meer van.
Nee.
En heeft PSV met Prupper gewoon een uitstekende vervanger. Dus die achterste zes, dat vond ik ook niet per se het probleem met PSV. Want dat stond gewoon stabiel. En Wenen deed op linksback gewoon, prima. Ja. Die heeft de snelheid om tegen elke buitenspeler wel redelijk overeind te blijven. En ja, sowieso Obispo is sowieso een sterke verdediger. Nou, Ramalho was weer heel erg goed. Dus ja, PSV komt ook met deze opstelling niet zo snel verdedigend in de problemen. Alleen aanvallend vond ik het allemaal wel heel pover.
Ja, maar dat komt natuurlijk, hè. Als je met je voorhoede is naast Nonny Madueke, die wel gewoon mogen starten. En dan heb je Mauro, Bruma en Vertessen. In plaats van Götze, Gakpo en Sahavi. Ja, dat... toch?
Ja, nou vond ik Bruma nog niet eens slecht, hoor. Ik vond Bruma op zich best oké. En Madueke was niet eens heel goed.
Nee.
Het zat hem vooral in Mauro Junior en in Vertessen. Ja, Vertessen die verloor bijna elk duel van Knoester en Schoofs. Hij kan op zich wel in de spits spelen als hij voor zichzelf ruimte maakt. Of als hij bijvoorbeeld een speler onder zich heeft waar hij de bal naar kan kaatsen en dat dan kan versnellen. Dat gaat op zich wel. Maar op het moment dat hij echt duels aan moet gaan en de bal vast moet houden, dan wordt het allemaal heel pijnlijk. Want dat is gewoon zijn kracht niet en zijn rol niet. En
hij is toch ideaal om een wedstrijd open te breken als iedereen moe is en met zijn snelheid en energie die erin gooit, hè, minuutje 70, minuutje 75, om hem dan te breken.
Ja, of vanaf de zijkant als je de tegenstander inderdaad onder druk wil zetten en dat je niet afhankelijk van hem bent om de bal vast te houden, dan kan het op zich wel. Maar als spits niet, ja, zeker niet met Mauro Junior eromheen, want ja, dat is ook denk ik een hele grote frustratie van de PSV-supporters dat hij überhaupt zo vaak speelt, terwijl hij gewoon dat niveau voor PSV niet heeft.
Nee. En de man waarvan vorig jaar werd gedacht dat hij dat ook absoluut niet had, opende de wedstrijd eigenlijk met een doelpuntje net voor rust. Bruma, toch wel opmerkelijk. Eigenlijk al afgeschreven vorig jaar al tijdens het seizoen, werd toen ook verhuurd. Zou dit seizoen eigenlijk ook al weg moeten zijn. Is nog niet weg.
Ja, Je had in eerste instantie een beetje het idee, zeg maar, in die voorbereiding van het wordt een etalageverhaal. Ja. Van hij mag af en toe meedoen en dan wordt hij verkocht. Of hij zou ook eigenlijk al naar bij ziektes gaan. Ja, nu lijkt het bijna op alsof hij een rol binnen die selectie gaat krijgen. Ja, dan moet ik haast ook nog zeggen, zoals hij het gisteren deed, deed hij het best aardig. Want naast die goal die hij maakt, schoot hij ook nog een keer, had hij ook nog een keer een aardige actie naar binnen komen en schieten. Best wel een goed geplaatst schot wat tegen de paal kwam. Dus ja, wat dat betreft een soort toch een beetje revanche op zichzelf en naar de mensen toe die hem helemaal belachelijk hebben gemaakt. Maar ja, kijk, als PSV hem denk ik goed kan wegdoen, gaan ze dan nog wat doen. Ja, en anders misschien een rol als invaller of als backup in dit soort wedstrijden als Schmid spelers rust wil geven.
Ja, zeker. Uiteindelijk nog wel een mooi verhaal, hè, met de maker van de tweede doelpunt, Nonny Madueke. Die moest er eigenlijk af, had het gevoel. Hè? En Nonny Madueke was ook blij dat hij nog even mocht staan. En Roger Schmid, hij was zo hongerig. En, dus dat ze hem 5 minuten langer lieten staan. En nou, scoorde uiteindelijk ook. Wel een compliment nog naar Koen Buker van Heracles. Ik dacht dat hij zijn debuut maakte, maar toen ging ik even nadenken. Vorig jaar ook al 2 wedstrijden gespeeld. Onder andere in die wedstrijd waarin Utrecht verschrikkelijk slecht was in Almelo. Die wedstrijd stond er hier onder lat. Maar prima vervanger, toch, van Blaswieg?
Ja, ik vind dat best wel een goede indruk maakt. Blaswieg is nog geblesseerd. Die werkte als herstel. Volgens mij kon hij net weer 45 minuten spelen of zo in oefenduel. Dat het plan was. Maar Bukker stond nu nog onder lat. En ik vond hem best wel indrukwekkend hoe hij durfde uit zijn goal te komen, hoe hij was bij hoge ballen.
Hij was heel, heel, heel comfortabel.
Ja, ik moet zeggen, bij die tegengoal, dan wordt hij ook vreselijk, die eerste tegengoal wordt hij vreselijk in steek gelaten door zijn verdediging. Fordiga, helaas, mijn tip voor dit jaar, die was echt nergens te bekennen. Waardoor Bruma alleen op hem afkomt. En ja, die bal gaat wel door zijn benen heen, maar goed. Ja, dat zag een beetje ongelukkig uit, maar voor de rest keepte hij gewoon echt een prima wedstrijd voor Heracles. Dus dat is mooi om te zien. Een Nederlandse keeper die het goed doet.
Heel goed. Goed om te zien. Uiteindelijk zonder kleerscheuren door. Belangrijke 2 weken worden dit voor PSV. Nog ineens in de competitie, maar natuurlijk het treffen met Benfica.
Belangrijkste wedstrijd in zijn carrière, zei Madueke al. De wedstrijd tegen Benfica.
Ik zit even te kijken. Hij heeft ook wel jeugd-EK's gespeeld, toch? Of niet?
Ja, maar ja. Dit is het podium toch waarop hij het wil laten zien natuurlijk, hè?
Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, mooi dat hij het zegt. Dan mag hij het ook waar gaan maken. Dan naar een interessant duel in Sittard. Fortuna tegen Twente. Ik vind het wel mooi om te zien. Als je ziet de opstellingen van beide ploegen, is dat er bij Fortuna eigenlijk niet zoveel was veranderd. Bij Twente enorm veel. Ik heb het nu niet 1, 2, 3 paraat. Zeg maar wat de basisopstelling was van Twente vorig seizoen. Maar ik even kijken. Ik kan het wel even snel doen. 1, 2, 3. 5 wijzigingen. 4. Even kijken. Prupper, Oenerstal. Nou, Troepé stond die baas vorig jaar? Nee. Van Wolfswinkel. En onze Griekse Liminios. Die stond er vorig jaar ook nog niet in. Maar het was een vermakelijke wedstrijd. Oh, absoluut. Niet goed,
het was echt,
maar wel vermakelijk.
Nou ja, goed. Niet goed inderdaad. En dat weten ze bij Fortuna ook, dat ze nog niet goed zijn. En daar spelen ze ook op in. En dat is juist zo knap van dit elftal. En ook van Ulte in dit geval. Weten wat je beperkingen zijn. En weten wat je moet doen om toch een resultaat uit die wedstrijd te halen. En daar wilde Ulte wel alles voor uit de kast halen, zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen.
Ja, ik vind het ook wel mooi. Wij kennen George Ulte natuurlijk best wel goed bij FC Afkikken. En het is een... Ik ga hem niet in een hokje zetten, maar het is natuurlijk een hele intelligente man. Het is gewoon echt een intelligente man. En praat goed, netjes gekleed, ziet er goed uit. Maar het is, en dat merk ik nu steeds meer, het is echt gewoon echt een winnaar ook. En hij kan heel slecht tegen het verlies. Hij kan heel slecht tegen onrecht. En ik denk dat je dat bedoelde natuurlijk met Van Wolfswinkel wat er gebeurde.
Ja.
Ja, wat vond je ervan?
Nou ja, Van Wolfswinkel wilde hem bijna aanvliegen. Ja. Leek het wel op. Ik vind dit op zich
Want het begon met een overtreding van Rikkie van Wolfswinkel. En daar maakte hij misbaar over, hè, LT?
Nou ja, Van Wolfswinkel die stak zijn arm uit.
Ja.
In mijn ogen niet bewust, maar raakte wel met zijn hand, raakte hij volgens mij Anga, zijn directe tegenstander. Nou ja, dat was dus een overtreding. Maar Ulté ging daar heel erg fel op in. En Van Wolfswinkel ging net richting... was dicht bij de zijlijn. Waardoor er echt meteen een soort opstootje ontstond. Ja, en Ulté deed er ook niet heel veel aan om dat te sussen. Die ging er echt vol tegenaan. En Van Wolfswinkel ook. Dus dat was, daarna ging Jans zich er nog mee bemoeien.
Ja,
dus
zeker.
Ja, ik vind het wel vermakelijk om te zien. En ik vind het ook een goede manier om... om je ploeg zeg maar op scherp te zetten.
En kort hierna scoorde Van Wolfswinkel, toch? Daar ging hij ook helemaal uit zijn plaat bij die goal.
Ja, het was ook wel misschien een perfecte manier om Van Wolfswinkel op scherp te zetten. Maar ja, ik denk dat het er wel een beetje bij hoort. Wil Fortuna zich gaan handhaven om dit soort trucs zeg maar uit te halen.
Ja, want als je kijkt naar... Het is heel mager ook wat ze op de bank hebben zitten. Daarover zometeen meer. Want de man die het verschil maakte in het tweede bedrijf... Ja... ik weet niet of het door tijdgebrek kwam, maar zijn naam stond nog ineens achter op zijn shirt.
Hij had toch net een rugnummer, maar...
Toshio Laken. En een mooi verhaal is, ik heb dus twee oud-teamgenootjes van mij uit Alphen aan de Rijn. Die hebben een spelermakelaarkantoor, al twee jaar, Status Pro Sport. En ik zat zo te kijken en ik zag vorig jaar, nou leuk, jongen van Feyenoord. Daar niet, die ging dus naar Jong Fortuna, maar eigenlijk helemaal niks... gedacht bij dat hij gelijk aan zou schuiven. En weet je, daar ben ik nu even in gaan duiken. Maar het was ook verre van dat hij het supergoed heeft gedaan of zo in de voorbereiding. Dat hij zijn kans heeft afgedwongen. Heb je het verhaal gehoord? Hoe het is gegaan?
Ja, want ze hebben hem gewoon bijgenomen dat ze niemand anders hadden.
George Ulté heeft dus echt op een gegeven moment om zich heen gekeken en zei hij, wie kan er eigenlijk nog meedoen? Want ze hadden heel veel coronagevallen. Ik sprak George in de voorbereiding. Ze had natuurlijk het vervelende wat er gebeurd is met Ben Rienstra. Daarna kwamen nog wat coronagevallen overheen. En zodoende, die Toshio Laken is er net. En die moet dan, die is dan fit. Heeft geen coronaklachten, kan gewoon trainen. Nou, komt er dan bij. En ja, dan gisteren, ik wil niet zeggen dat het alles of niets was. Maar dat ik denk dat er op een gegeven moment dacht, oké, ik breng hem in. En een half uurtje te spelen. Kijk wel wat er uitkomt. En die eerste bal die hij geeft, ik weet geen eens wat zijn eerste bal was. Die assist op Mats Seuntjes, dat is echt een knijtergoeie bal.
Ja, dat was perfect.
Voor de mensen die het gemist hebben, hij krijgt hem op links. En
ja, de counter van Fortuna. Ja. Een beetje vanaf de linkerkant. En hij steekt in één keer Seuntjes.
Maar zag
weg.
Je dat Mats Seuntjes hem helemaal niet verwachtte? Oh, heb je dat gezien? Ja, als je terugkijkt is het helemaal mooi. Op een gegeven moment, zij veroveren de bal en ze gaan in de aanval. Die Toshio Laken krijgt de bal. En die steekt hem briljant. Maar Seuntjes was nog een loopactie aan het maken en om zich heen aan het kijken. En op een gegeven moment had hij die bal voor zijn voeten. En toen hing de 1-1 binnen. Dus dat was mooi. En vervolgens is het diezelfde Toshio Laken die 8 minuten voor tijd 2-1 binnen knalt. En ervoor zorgt dat Fortuna in een zeer vermakelijke wedstrijd, dat gezegd hebben we, de eerste 3 punten bijpakt.
Ja, die tweede goal was ook heel knap dat hij zo rustig blijft. Want ik kan me voorstellen dat als hij een debuut maakt in de Eredivisie, die assist, en dat is gewoon een technische kwaliteit, zit geen druk op. Maar ja, als je dan ook nog in staat wordt gesteld om de winnende te maken, en dat je hem dan zo rustig in de hoek plaatst, vind ik wel erg knap voor zo'n speler. Die, want jij vertelde het verhaal, maar zelfs de trainer van Jong Fortuna, die kende hem ook niet.
Nee, zeker.
Zoals Ulté ging vragen van, heb je eigenlijk nog iemand? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ken hem eigenlijk zelf ook nog niet.
Nee.
En toen mocht hij toch meedoen in de voorbereiding. En dan is het echt een jongensboek.
Ja, en dan vind ik ook wel complimenten ook aan Vincent Schildkamp. Fantastisch interview na afloop. Ik vind dat ook echt heel mooi. Dat gaat daarna over, er staan wat vrienden van hem. Maar dat hij ook nog even de camera pakt om zijn moeder, die op vakantie is, even te bedanken hoe ze in hem heeft geloofd. Ja, ik vind het wel mooi. Je hebt ook jongens die niks zeggen en hij pakt gewoon de camera. Ja, ik wil ook nog even mijn moeder bedanken. Dus dat is heel mooi. En zag ook na afloop dat hij heel vaak erover heeft nagedacht om te stoppen. Hij is veel geblesseerd geweest. En mooi dat de Eredivisie, wij hebben er 3,5 uur over voorbeschouwd vorige week. En deze naam is nooit voorbij gekomen en is de man van het weekend in Sittard. Dus mooi voor Toshio Laken. En het zal geen verrassing zijn voor jullie dat hij er straks allemaal, dat hij vaak genoemd is in de grote spelen van dit weekend. De awards die we straks natuurlijk gaan bespreken. Daar een bruggetje maken. Je hebt natuurlijk veel nominaties die binnen zijn gekomen voor grote spelers. Voor hete kolen. Ja, er zijn er ook wel een paar binnengekomen voor NEC uit Nijmegen.
Ik zag een hele specifieke voorbij komen, Bart van Rooij.
Ja, maar Ja, het is ook eigenlijk wel schandalig als je na 19 minuten 4-0 achter staat, toch?
Ja. Nou ja, goed, ik kan daar moeilijke individuele spelers
nee, dat niet. Maar als elftal zak je dan er wel toch door het ijs. Ook al ben je een debutant. Ook al weet je dat het lastig gaat worden tegen Ajax. Dat in vorm is. En het gek is dat ik ga zeggen dat Ajax in vorm is. Maar het gedeelte dat ze tegen PSV 11 tegen 11 stonden, waren ze echt, ik wil niet zeggen een klasse beter. Maar toen waren ze wel echt heel goed tegen PSV. En nu hadden ze een hele week om voor te bereiden op dit duel. Hadden ze er zin in. En dachten ze, oké, let's go. Ja, en dan is het een godswonder echt dat het bij 5-0 is gebleven.
Ja, sowieso. Nou, ik vond het ook gewoon redelijk naïef hoe NEC aan die wedstrijd begon. Want die dachten, nou, we gaan hier lekker voetballen in de arena. We gaan lekker opbouwen in de arena. Nou ja, en goed, als je één ding weet dan van het Ajax onder Ten Hag is dat ze dit soort tegenstanders dan zo onder druk kunnen zetten dat je echt totaal niet aan voetballen doorkomt.
En pak ze wel bij de strot.
Dat je kans op kans tegenkrijgt. Dus dat vond ik best wel opmerkelijk. Nou, en uiteindelijk herstelde Rogier Meijer het ook wel door Edgar Barreto in te brengen voor Matson.
Ja.
Maar ja, goed. Kijk, ik snap wel dat je als trainer een bepaalde visie hebt. En zij speelde juist vorig jaar in de KKD 3-5-2. Nu gaan ze schakelen om naar 4 verdedigers. En ik snap best dat je dat een keer wilt testen onder de zwaarst mogelijke weerstand. Maar om dat nou bij Ajax uit mee te beginnen, dat vond ik wel redelijk naïef. En pas toen hij die omzetting had gedaan en natuurlijk Ajax ook wat gas terugnam. Nou, toen werd de schade een beetje beperkt. Maar anders was het inderdaad gewoon 10-0 geworden, denk ik.
Dat denk ik echt, ja. Als we kijken bij Ajax, natuurlijk vorige week heel veel te doen geweest over Sebastian Haller. Nou, als ik eigenlijk iedereen mag geloven die er verstand van heeft en voor Ajax is, was die alweer afgeschreven. Ik vond het wel mooi dat hij dan ook weer gewoon nu prikt. Toch?
Ja.
Weet je, het is gewoon een lastig huwelijk tot nu toe. En dat wordt niet in één keer verbloemd door een 5-0 overwinning. Absoluut niet.
Nee, ik denk ook dat had hij er gewoon, als hij echt iedereen in de mond had willen snoeren, had hij er gewoon 3 moeten maken. Want hij had er binnen een kwartier al 3 kunnen maken. Dus ja. Dus er blijft altijd wel wat op hem, hem aan te merken. En totdat hij bijvoorbeeld in de Champions League gaat presteren, zal dat zeker ook zo blijven, zeker bij het kritische ijspubliek.
Ja, wel opmerkelijk nog, ik denk wel een van de uitblinkers gisteren, naast Tadic en Timber. Masroui, maar volgens mij heeft hij nog steeds geen nieuw contract getekend, hè?
Nee, nog steeds.
En als je hem dan zo ziet spelen?
Ja, ik vind hem eigenlijk al jaren. Kijk, als ik een topclub zou zijn in Europa,
ja.
Dan vind ik hem een van de beste spelers van Ajax om op te halen in de zin van prijs-kwaliteit verhouding. Want ja, iedereen snapt ook wel dat Gravenberg een supertalent is, maar daar moet je ook een super bedrag voor betalen. En Masraoui, ik denk dat de enige reden dat hij nog bij Ajax speelt is omdat hij zo vaak geblesseerd is.
Zeker.
En dat hij zijn ontwikkeling om die reden nog niet volledig heeft kunnen doorzetten of niet over een langere periode. Maar als ik een topclub was in Europa, zou ik zeker de gok met Masraoui nemen.
Maar kijk, als je nu ook ziet met Dest. Hè, ik denk dat die vrij. Nou, die waren vrij gelijkwaardig. Het scheelde niet veel voor seizoen, toch?
Ik vond Masraoui beter.
Ja, oké. Okay. Maar het scheelt niet heel veel. Nou, Dest is basisspeler bij Barcelona. Voor 25 miljoen uiteindelijk gegaan. Dus je zal ook wel 20 miljoen, 25 miljoen voor hem neer moeten leggen. Maar dan heb je wel iemand, als die fit blijft, waar je echt de komende 5 tot 10 jaar heel veel plezier aan kan gaan beleven.
Ja.
Toch?
Ja, hoe hij in aanvallende opzicht bijdraagt aan het aankspel, dat is echt heel, heel mooi. En ja, verdedigend. Hij is in de Eredivisie niet altijd even goed geconcentreerd, maar op topniveau heeft hij ook wel laten zien dat hij dat ook wel kan. Dus ja, ik vind het echt gewoon genieten dat hij nog in het Ajax-shirt speelt.
Wij werden trouwens door NEC-supporters erop geweest. Wij hadden allebei als MVP van dit seizoen Danny Vukovic. Heeft gisteren wel al warm gelopen, hè? Rustig aan, jongens.
Dat heb ik er weer niet
meegekregen. Ja, jawel. Ja, ik weet niet of dat standaard, maar ja, ik zie niet zo vaak een keeper warm lopen. Maar voor mij liep die gisteren warm. Ik kreeg in ieder geval berichtjes dat hij al sneller dan we zouden denken dat hij al onder de lat zou komen te staan.
Laten we eerlijk zijn, Niels, als Vukovic had gespeeld, had het gewoon 0-0 gestaan met de rust.
Pak je gewoon een punt. Pak je gewoon een punt in Amsterdam.
Ja, gemiste kans. Nee, zonder gekheid, Brandenhorst keepte prima.
Ja.
En die zorgde zelfs nog voor dat hij niet meer eigen doelpunten om zijn oren kreeg. Hij pakte nog een inzet naast die van Roy. En nog een paar goede reddingen op inzetten van Ajax natuurlijk. Dus het had nog veel erger kunnen zijn voor NEC.
Absoluut. dit waren de topclubs, in ieder geval gisteren. Dan naar de trots van het Hoge Noorden. Kwam vanochtend in actie in Friesland tegen Cambuur. FC Groningen op bezoek bij Cambuur. En ik moet zeggen, ik had er eigenlijk vooraf best wel goed gevoel over. Groningen goede voorbereiding gekend. En ja, Cambuur.
Cambuur niet?
Nee, maar ik had ook wel verwacht dat het niet echt een probleem zou zijn. Zo zag de eerste helft ook naar uit. Kunnen we het eigenlijk vrij kort over hebben. Niet heel veel grote kansen voor Groningen. Maar uitstekende dode spelsituatie. Soeslof met de corner. En voor mij had hij er geen weddenschap voor nodig. Ahmed El Messaoudi, die binnenkopt. Dat was wel een beetje zuur dat dan... Die stond er ook weer op de lijn. Hendricks, hè?
Sam Hendricks, hè.
Ja,
nou ja, sowieso twee dekkingsfouten daar vooraf gaat al. En Smit, zowel bij het weggeven van de corner als bij de corner zelf.
Ja.
Dit doelpunt doen ze zichzelf een beetje aan, Cambuur. En dan help je in Groningen ook een beetje in het zadel. Want Groningen was echt wel de bovenliggende partij. Maar ik heb het idee dat zij nog steeds over 90 minuten... ook tegen dit soort tegenstanders nog net iets te weinig creëren. En dat het er echt allemaal om gaat, nou ja, als we met 1-0 winnen is het ook goed, weet je wel?
Ja, dit is wel het spel natuurlijk van Danny Buijs. Kijk, je kan je natuurlijk afvragen als ik zeg niet iedereen fit is, maar Jurgen Strand Larsen een goede voorbereiding had gespeeld. Of je dan niet met Strand Larsen en De Leeuw voorop had gespeeld.
Ja,
dat is dan al wel, weer. Want je zou bijvoorbeeld in het tweede bedrijf, of het nou met Strand Larsen en De Leeuw was, of met Strand Larsen en Postema, dat zij best wel veel, in ieder geval er lagen heel veel mogelijkheden voor Groningen achter de verdediging van Cambuur. Ik moet zeggen dat het niet altijd goed werd uitgespeeld. Maar ik snap het heel goed. De eerste helft was heel erg controlerend van Groningen. Maar ja, ik denk juist met de jongen als Soeslof daarachter dat ze best wel creatief kunnen zijn. Misschien moet er nog wel wat bij qua creativiteit. Maar dan moet Fleddy de portemonnee gaan trekken.
Ja, nu stond El Messaoudi een beetje opgesteld als een soort tweede spits.
Ja.
En dan en Conga daarachter vanaf de linkerkant. Maar ik heb het idee dat Buijs dat risico ook nog niet wil nemen, zeg maar, dat El Messaoudi die middenvelder is. Want je zag ook bij die 1-1 van Cambuur dat hij eigenlijk gewoon blijft staan terwijl Moleun doorloopt.
Ja.
En dat hij daarna zo met zijn handen in zijn haar staat van shit, dat was mijn man.
Zeker.
En ik geef dit tegendoelpunt eigenlijk gewoon weg. En dat hij daarom misschien El Messaoudi toch maar voorin zet.
Ja, El Messaoudi, ja, vind ik jammer, maar verantwoordelijk goed. Verantwoordelijk voor de 0-1. Mede verantwoordelijk voor de 1-1. Moeten we ook zeggen, moeten we dan ook wel even de complimenten geven. Cambuur gaat op een gegeven moment wisselen en daardoor draait het eigenlijk het hele momentum in de wedstrijd. En ik vind het echt een uitstekende assist van Jamie Jacobs. Dat mag ook gezegd worden. Vanaf links, sowieso een goede voetballer als die fit is, zie ik hem graag spelen bij Cambuur. Hij legt hem zo goed neer, dat je kan zeggen, natuurlijk slecht verdedigd, maar hij legt hem zo goed neer dat je er alleen nog maar tegenaan hoeft te lopen. En dat gebeurde ook. 1-1 toen. En toen had ik eigenlijk het gevoel van...
Gaat niet meer goed komen.
Nee, en dat kwam eigenlijk ook omdat het wel mentaal was. Ik denk dat het 5 minuten daarvoor was. Of 10 minuten ervoor was met Soeslof met een waanzinnig, ja, zou ik het zeggen, geil balletje over achter de verdediging. Ja, het was zo'n goed balletje. En Romano Postema 1-1. Maar ruzie met de bal, zoals dat zo mooi heet. Bleef een beetje onder hem haken en een zacht rolletje in de handen van de keeper. En wat ik zeg, 5-10 minuutjes later 1-1. En dan,
dat is een beetje de drempel waar Postema ook in zijn eerste periode bij Groningen ook al een beetje tegenaan zat dat scoren in de Eredivisie. Want het waren ook hele hoge verwachtingen toen hij uit de jeugd kwam. Nou, bij Den Bosch liet hij zien dat hij ze van alle hoeken en standen erin kan schieten. Ik denk dat hij gewoon nog een beetje tegen die Eredivisie-drempel aan hikt, zeg maar.
Ja.
En dat het meer een mentale barrière is dan dat het een kwalitatieve barrière voor hem is.
Ja, en dan is het menens voor op een gegeven moment voor Danny Buijs. Gaat een ander systeem spelen. Hij had gewoon 3 van zijn sterkhouders eraf, hè? Haalt aan met Elmas Messaoudi, haalt hier af. Michael De Leeuw haalt hier af. En Soeslof. En brengt onder andere dus Strand Larsen. En gaat anders spelen. Gaat met 4 achterop spelen. Gewoon weer met buitenspelers. En uiteindelijk duurt het tot de 93e minuut. Tot die wederom een van de uitblinkers aan Groningen. Nou, misschien wel de uitblinker aan Groningse zijde. Gudmundsson haalt hier af. En dan brengt hij iemand... Björn Meijer. Nou, ik ken hem niet. Maar zijn eerste beste balcontact... ja, niemand zal het er morgen over hebben, hoor. Maar zijn balcontact zorgt gewoon voor de assist voor de 1-2. En
Ja, jij gaat nu gewoon 98% van deze goal ga je aan Björn Meijer geven, nee, begrijp ik.
Nee, want voor de mensen die gisteren andere dingen aan het doen waren, Meubel Boulevard op het strand, omschrijf even de 1-2 van Jurgen Strandlarsen.
Ja, ik denk dat we hem gewoon het beste kunnen omschrijven aan de hand van Mark van Rijswijk.
Zullen we daar anders even naar luisteren?
Brengt hem erin, Strandlarsen. Heeft de bal? Heeft hij ook een kans? Nou zeg! Wat doet die nou opeens? Waar komt dit vandaan? Kan die er nog wat mee? Oh, ik dacht het wel.
Ik weet niet. Mark van Rijswijk is ook zo'n commentator die je bij dit soort momenten moet hebben. Weet je, mensen weten eens wel dat ik een zwak voor Mark van Rijswijk heb qua commentaar. Maar ik doe me ook gewoon denken aan die goal van Pelle ooit, die 2-2 in de Kuip. Die deed hij ook bijvoorbeeld, weet je. Ja, dat is gewoon heel lekker. En
ik zag op Twitter ook een beetje de Martin Hansen vibes voorbij komen.
Ja. Maar dus, weet je wat het mooiste was? Dit, hier zat heel veel emotie in. En toen was het al klaar. En weet je wat hij toen gewoon zei? Het is gewoon schitterend!
Ja, hij heeft nog bijna dat kinderlijke enthousiasme.
Ja, maar
dat is helemaal niet vervelend bedoeld. Nee. Dat is juist positief.
Is waarom wij fucking meer Mark van Rijswijk willen horen. Zo, dat heb ik ook maar even op mijn persoonlijke konto gezet. Zodat iedereen denkt, even afkikken, hartje, Mark van Rijswijk. Dat is trouwens ook wel zo. Maar persoonlijk meer Mark van Rijswijk. Overigens, je gaat dan, ik heb deze goal 100 keer teruggekeken. Maar ook, sorry voor Cambuur fans, hè. Er had dus iemand vanuit het thuisvak deze goal erop gezet.
Ja,
dat,
heel...
Ja, maar, ik snap het niet. Ja, ik vond het prima. Ja, dat is Gerrit Hofstra. En die zegt, balen in slotfase onderuit. Hier het doelpunt. Maar het mooiste is...
Goede service van de Cambuur-fans voor de neutrale kijker.
Maar het mooie is dus, je hoort dat gescheld. En dat is zo lekker. Dat maakt die goal eigenlijk nog beter. Maar ik zat dus te kijken op die goal. Dan zie je dus Peter Leeuwburg, die trouwens heel verdienstelijk zijn Eredivisie debuut maakt voor FC Groningen. Eerst naar de bank rennen en denkt, oh nee, ik moet naar het uitvak. Dus die gaat van rechts naar links. En ik zag Thijs Faber van de Convo Minder podcast het ook al twitteren. Stel dat die bal terug was gekomen van de paal, dan denk ik niet dat Strandlarsen hem binnen had getikt, maar Adrie Poldervaart de winnaar had gemaakt. Die stond ongeveer al op de 16.
Ja, Adrie Poldervaart die dook er gewoon ook vol bovenop.
Schitterend.
Toen alle Groningen spelers de goal aan het vieren waren met Strandlarsen. Toen kwam Poldervaart ook nog even bovenop.
Maar weet je wat ik wel heel mooi had? We hebben het heel vaak besproken in de dailies. En hij is de gast bij EK Daily ook geweest. Natuurlijk vervelend gehad, hè, dat hij niet naar de Graafschap mocht. Maar op een gegeven moment, hij zei het voor mij bij ons in de show al. Hij zei, de knop moet om. Weet je, ik ben heel blij dat ik deze baan heb. En dan vind ik dit gewoon een klein dingetje om eruit te halen. Weet je, hij heeft heel erg gebaald. Nog ineens van S. Groen, maar Mark-Jan Vlederes. Met de groep kan hij fantastisch. En dan denk ik, ja, dit is wel mooi dat hij dan als een van de jongens ertussen duikt.
Ja, ik denk ook dat hij dan degene is die... want Strandlarsen zal enorm die teleurstelling hebben gehad over het begin van het seizoen en ook over de voorbereiding, weinig spelen. Niet helemaal
dat Adrie naartoe gaat. Weet je wie ook teleurgesteld was in de voorbereiding?
Nee, maar dat Poldervaart dan degene is die hem weer een beetje bij de groep moet betrekken. En die hem op zijn gemak moet stellen. En ervoor moet zorgen dat hij, als hij dan wordt gebracht, dat hij er ook staat. Ja, en ik denk dat dit dan een uiting is van hoe mooi die twee dat met elkaar kunnen vieren. Ja,
zeker. Door naar de 2:30 wedstrijden. 2 om 2:30. Zometeen gaan we het hebben over PEC Vitesse. Eerst Utrecht-Sparta. Dat duurde niet lang.
Nee, dat was wel lekker. Dus je gaat, je schakelt net uit bij Groningen, waar je weggaat met een schitterende actie en een omhaal. Ja. Nou, dan zet je Utrecht aan en binnen 100 seconden ligt die bal in de kruising. Dus dat was een perfecte overgang op de zondagmiddag.
Bij Utrecht natuurlijk ook wel even benieuwd wat de basisopstelling zou worden. Sowieso wie onder het lat zou staan.
Ja.
Vorig seizoen natuurlijk Ulslegel. Nou, Maarten Paas krijgt nu het vertrouwen. Blij voor Maarten dat hij die kans nu ook gaat krijgen om te spelen. En
ik vind het ook wel logisch.
Maar... Ja, ik ook wel. Ja. Ik ben ook wel een beetje bevooroordeeld, hè?
Ja, nou, ik geloof dat we het er ook over hadden in de voorbeschouwingspodcast, dat er nog wel twijfels waren of Paas zou gaan spelen. Maar ik denk dat Ulslegel een prima vervanger even was op het moment dat Paas niet fit was of niet goed in zijn vel of niet goed speelde aan het begin van het seizoen. Maar dat hij nu absoluut verdient om weer het vertrouwen te krijgen. En nou, ik hoop dat hij het waar gaat maken.
Ja, en dan, ja, normaal was het het controlerende duo op het middenveld Maher van Overeem. Van Overeem op de bank. Nou, nu speelde Quinten Timber, die keurig op de fiets aankwam vandaag bij de club.
Ja, ja, die heeft de fiets van Arjen Robben gekregen, denk ik.
Nee, en dat betekende ook dat Simon Gustafsson op de bank zat. En het betekende ook dat de Griekse aankoop Doufikas op de bank zat. En ja, wel triest nieuws, hè. We hebben het er voor mij niet lang over gehad. Santiago, natuurlijk langer uit bij FC Utrecht. Geblesseerd geraakt in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard. En Mark van der Marel, die op zijn plaats stond. Altijd de ideale twaalfde man. En speelt toch altijd wel weer 20, 25 wedstrijden in de basis. Al 10 seizoenen lang. Dat doet hij echt uitstekend. En,
ja. Ja, ik vond toch wel met dat Gustafsson op de bank zat. En ten koste eigenlijk, of ten faveur van Timber.
Ja.
Dat vond ik wel in die zin heel opvallend. En dat Haken dan ook wel durft de harde beslissingen te nemen. Los van dat hij zijn nieuwe aankoop dus op de bank zet en dat Dalmauer mocht spelen. Maar ja, Timber zit er natuurlijk net bij. Zijn jonge speler moet alles nog bewijzen. Maar heeft in principe in potentie alles om die verdedigende rol bij Utrecht in te vullen. En dan vind ik het mooi dat hij in die eerste wedstrijd gewoon ook die kans krijgt. En hij deed ook gewoon heel goed. Ben ik benieuwd of er voor Gustafsson nog een rol weggelegd is in de basis bij FC Utrecht.
Ja. Nou, zeker. Ja. Het gaat een interessante periode worden, hè, als die jongens niet gaan spelen. Transfermarkt is nog 2 weken open. Dus dan ben ik benieuwd of ze dan blijven of dat ze dan toch naar de uitgang gaan.
Voor die nummer 10 positie, daar stond dus nu Ramselaar en Poussaint dan aan de linkerkant. Nou, en heb je Van der Streek was er nu ook nog niet bij.
Nee.
Dus het is echt gewoon echt een zware concurrentie bij
Utrecht. Ja, en het is ook wel mooi dat Haken heeft natuurlijk nu een half jaar de tijd gehad om te kijken, oké, dit heb ik. Dit was de ploeg gewend. Heeft nu een hele voorbereiding met ze kunnen draaien. Ja, dan mag hij het nu ook wel gaan laten zien. En ik gun het René Haken van harte. En ik denk dat het mooi is voor hem, omdat hij nu gewoon een jaar lang de kans krijgt om te laten zien wat hij kan met dit materiaal. Toch?
Ja.
Het is Sparta wel tegenvallen vandaag, man.
Ja, heb jij nog kunnen achterhalen wat er op het briefje is?
Nee, het is verscheurd, hè?
Ja, jammer. was ook geen klein briefje trouwens. Zo,
nee,
dag, zeg.
Nee. Nee, ja, en ja, dit kan ook wel hoor bij Sparta. We moeten er ook niet heel lang bij stilstaan. Maar het is wel opmerkelijk natuurlijk als je eigenlijk de hele kern bij elkaar hebt weten te houden. Dat dit dan het resultaat is in de eerste wedstrijd, toch?
Ja, ja, en ook dat je dit nodig was, zeg maar, dat briefje. Ja, wij lachen erom, maar ja, het is een serieuze tactische aanwijzing.
Ja.
Tegen een team wat niet heel anders speelde als wat je vooraf kunnen verwachten van Utrecht.
Nee, en dus, wel lekker dat ik 4 tegendoelpunten heb met de Okoi, die ik in mijn coach van het jaar heb staan. Lekker begonnen aan dit seizoen.
Het seizoen is nog langer.
Ja, ja, de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Zo is het ook wel.
En van Utrecht heb je Kerk? Helemaal een vervelende middag.
Ja, maar ik had dat beter MLB kunnen doen. Hè? Eerste thuisgoal voor hem, volgens mij, las ik. Een basisdebuut? Als hij in de basis staat, eerste thuisgoal, 129 thuiswedstrijden, zoiets. Ik zag het ergens voorbij komen.
Opvallend. Volgens mij wist hij zelf ook niet zo goed hoe hij moest juichen. Want het kan voor hem zelf ook als een verrassing, leek het een beetje op.
Ja, zeker. En ik zag dat hij ook na afloop met zo'n mooie hoed op mocht staan. Of hoed, met een kroon op mocht staan, omdat hij speler van de wedstrijd was. Koning van de wedstrijd, zag ik. Ja,
het is een beetje een cultfiguur bij FC Utrecht, maar het is ook gewoon een prima Eredivisie-speler.
Ah, nee, dat wordt toch wel eens vergeten. Op dat Johan zei het, Van der Marel scoort his first Eredivisie home goal voor FC Utrecht, excluding playoffs. Daar had hij dus na een keertje gescoord. En zijn 132e thuiswedstrijd. Legendary, zo is het. MOB.
Gefeliciteerd, MOB.
Hartstikke mooi. Gaan we door, PEC Vitesse. Ik was wel heel benieuwd. Vitesse natuurlijk in een vol Europees programma. En van PEC heb ik niet zulke hoge verwachtingen dit seizoen. Dus ik had er eigenlijk... ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van deze wedstrijd. En uiteindelijk is het ook de wedstrijd die ik wel een beetje had verwacht. Vitesse komt voor. Ik denk dat het heel belangrijk is geweest voor Baarle-Frederiksen. Toch, dat hij hem nu maakt?
Ja.
Zeker na zijn optreden tegen Dundalk.
Ja, je hebt ook het idee dat hij ergens de technische kwaliteit en de snelheid wel heeft. Maar dat hij... Ja, in die eerste wedstrijd nog echt tegen zijn eerste goal aan zat te hikken. En die had hij nu gelukkig vrij snel te pakken. Ik heb toch altijd het idee dat de bal, als een bal van zo'n afstand erin gaat, dat Lamproe meer kan doen.
Ja.
En dit was ook een beetje zijn zwakke punt vorig seizoen, dat hij heel veel ballen had van buiten de 16 die erin vlogen. Ja. Nou, nu ook weer. Op basis van de statistieken hebben we al vaker gezegd, zou het een hele goede keeper moeten zijn? Ik heb toch nog wel te vaak het idee van bij een tegengoal dat ik denk, nou, het is geen blunder, het is geen hele grote fout, maar hij had meer kunnen doen en dat was in dit geval eigenlijk ook zo.
Ja.
En een enorme meevallen voor Vitesse, want ja, dat was precies wat ze nodig hadden en PEC was zo onmachtig.
Het is wel lekker aan het seizoen beginnen voor een Vitesse, want het is niet dat PEC slecht is, maar het is gewoon nooit gevaarlijk.
Ja, dat was heel onmachtig van PEC kant en ja, Vitesse is dan wel in staat om het dicht te houden. Ook omdat ze gewoon wel een paar spelers hebben die een beetje dat, ja, gif wil ik niet zeggen, maar een beetje die ervaring hebben om zo'n wedstrijd dood te maken. En Schubert weet het spel ook wel mee te spelen, de keeper van Vitesse.
Ja. Maar dat is een beetje theater maken. Ik zat ook even naar de bank te kijken van PEC, hè. En dan komen ze hoor, los van de reservekeepers. Pabai, Voet, Van den Berg, Landou, Laxier, Van de Belt, Reinders.
Ja.
Ja, dat is superleuk, maar je kan dus niet echt iets inbrengen wat uiteindelijk het verschil gaat maken.
Nee. Nee, Laxier is wel een talent en Reinders
maar,
is ook
je talent
een
hebt,
prima
dat
speler.
Prima.
Alleen,
je wil ook kwaliteit inbrengen, toch?
Ja, je wil iemand hebben die wat kan forceren. Alleen die is afgelopen zomer vertrokken. Eentje die bij een invalbeurt nog wel eens 3 of 4 in wist te schieten. Die hebben ze nu niet meer.
Nee, sowieso niet. Nee, eigenlijk, ik zat even te denken. Die ze vorig jaar nog hadden voorin. Gaganiat hadden ze, Van Duinen hadden ze.
Ja.
Die zijn allebei vertrokken.
Ja, Reza was de ideale invaller wat dat betreft. Maar.
Ja. Nou, laten we doorgaan. Ja, ik denk niet dat we er heel veel hier nog over hoeven te zeggen. Ik denk dat ze wel op zoek gaan naar kwaliteit, impulsen. En dat Vitesse zich weer mag richten op de Europese treffen op donderdag.
Ja, en hopen dat Bazour fit is.
Ja, zeker. En dat Tanane ook dan eindelijk weer terugkeert. Ik weet niet wat hij heeft. Hij was er natuurlijk in Ierland ook niet bij. Nu weer niet. Dus als je geen Bazour...
Betwijfel.
Of Tanane.
Betwijfel of ze überhaupt nog op Tanane rekenen in deze fase.
Ja. Nou ja, dat is waar. Ja, goed. Laatste wedstrijd van de dag. Heel veel zin had ik hierin. Willem II tegen Feyenoord. Kwam ook omdat het publiek in Tilburg... de sfeer zat er gelijk goed in. Ik moet toch wel even onze grote vriend Broestol even corrigeren. Want die deed een beetje... Ja, je spreekt zijn naam gewoon uit zoals ze staat. Hè, die Ars Nus. Maar zo spreek ik hem in ieder geval niet uit zoals ik Vincent Schildkamp vandaag hoorde. Of in ieder geval zondagmiddag hoorde. Toch? Ja, ik ga nu niet aan jou vragen hoe je het wel moet uitspreken, maar...
Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw uitspraak.
Je oor, oorsnus is het meer. Oor. Oorsnus. In plaats van aarsnus. Ja. Maar goed. Dat gezegd hebbende, Willem II begon goed aan de wedstrijd.
Redelijk goed.
Ja.
Wat je ook al zei, het steun van het publiek. Het is al lang geen Stillem 2 meer.
Nee.
Dus wat dat betreft is het altijd wel een beleving om naar een thuiswedstrijd van Willem II te kijken. Alleen... Ja, qua voetbal, ze waren in de eerste fase nog best wel dreigend met wat vroegers voorzetten vanaf de zijkant. Waar Feyenoord niet echt lekker op anticipeerde. Maar,
nee, dit was maar de eerste bal van Keun op Vriet. Toen dacht ik, oh, dan gaan we weer met Bijlo. Bijlo ondersteboven liep. En het was aan die andere kant. Ik weet niet wie die bal toen fantastisch inbracht. En dat hij hem eigenlijk vogelvrij kon inkoppen bij de tweede paal. En toen redde Bijlo heel knap op een kopbal van Vriet. Die realiseerde zich ook later dat hij dichter bij de goal was dan dat hij zelf realiseerde op dat moment.
Ja, dat was de bal vanaf de rechterkant.
Ja, een insane
bal. Zou hij zeggen Owusu, maar weet ik ook niet helemaal zeker.
Heeft hij zo'n goede linker?
Dus dat...
Nee, toch?
Dat was een inswinger, nee. Dan
ja,
was
het was een inswinger, ja. Voor mij wel. Maar goed, dat gezegd hebbende... Eerste de beste schot op doel. Zo kunnen we het eigenlijk best wel zeggen. Nee, dat is niet waar. Was er ook een schotje van Toornstra geweest. Maar een schot van, wat is het, 20, 22 meter? Brian Linssen, ja. Boom, 0-1. Ja, dat knakte wel gelijk wel wat hoor.
Een paar meter inderdaad buiten de 16. Een beetje een ongelukkige situatie voor Ruiter. Omdat die bal wordt van achteruit naar voren geslingerd. En half weggekopt. En daardoor staan de verdedigers eigenlijk net een beetje uit positie. Waardoor... Ruiter en de verdediger in principe een beetje in dezelfde lijn staat. En die bal die komt achter hem, achter de verdediger langs in de korte hoek. En dan ziet er dan heel slecht uit voor Ruiter. Niet echt een blunder, maar wel een fout van de keeper.
Ja.
En ja, eigenlijk vanaf dat moment is Willem II geen moment meer in de wedstrijd geweest.
Ja, ik moet wel zeggen dat misschien ook, en ik zag Arne Slot het na afloop ook wel zeggen, dat ook wel het verschil is tussen Willem II en Feyenoord. Hè? Dat Linz hem dan op zo'n moment zo binnenschiet en dat hij er ook wel gelijk dan zo binnenvalt. Ik denk dat het mee te maken heeft met de kwaliteit van Linz. Ruiter zag er ook absoluut niet goed uit. En,
nou ja. Ja, ik vond het niet het enige. Ja, het is niet zo dat voor mijn gevoel maakte niet dat deze goal nou helemaal de wedstrijd kantelde. Want Willem II had sowieso heel veel moeite om te gaan met die rol van Toornstra. Die speelde aan de rechterkant in plaats van Jan Baks. Ja. Nou, natuurlijk een hele andere invulling. Toornstra wisselde een beetje tussen rechts aan de buitenkant lopen en naar binnen komen om Pedersen ruimte te geven. Nou, en Willem II had werkelijk geen idee hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat Toornstra iets beslissends zou doen of voordat Pedersen iets beslissends zou doen. Waarmee Willem II sowieso verder in de problemen zou komen. En dat bleek ook wel in de rest van de wedstrijd. Ik vond Toornstra echt heel erg goed.
Ja, sowieso wel meer Feyenoorders hoor. Die 0-2 was heel mooi. Uitstekend. Uitstekende omschakeling. En ik denk dat het zoveel kracht kost, want Sinisterra doet het helemaal op eigen kracht. Guus Stil trekt een gat, krijgt de bal niet. Maar die, als je dat terugkijkt, is helemaal kapot van dat gat trekken. Zeg maar, die legt ook 40, 50 meter af op topsnelheid. En bij het juichen moet je maar even kijken als je het terugziet. Sinisterra doet het echt gewoon echt heel slim. En dan zie je ook meer als je het gewoon een beetje met slimmigheid doet, dan hoef je ook niet hard te schieten. Zet Ruiter weer op het verkeerde been. En dat was bij rust 0-2. En direct naar rust 0-3. Enorme fout van Jensen natuurlijk. Til maakte 0-3. En
Jensen iets te comfortabel in de bal. Want hij maakt maar aan de bal. Hij maakte juist wel een redelijk rustige indruk nog in die eerste helft. Alleen de tweede helft staat hij gewoon te slapen. En dan is het meteen klaar. Maar er waren zo ongelooflijk veel momenten waarin Feyenoord door het midden gewoon dwars doorheen kon lopen. Dat klopte gewoon helemaal niks bij.
Lekker ook voor Feyenoord hoor. Ook op weg nu naar het Europese treffen van komende week. Dat je na 50 minuten al 3-0 voor staat. Dat je uiteindelijk tegen 10 man komt. Hè? Bergström krijgt nog rood.
Ja, ik had meteen al het gevoel van dit is een rode kaart. Het verbaasde me echt dat hij nog geel gaf. Maar Dit kon eigenlijk niet anders dan dat de VAR dit zou corrigeren.
Nee. Overigens, jij zei Toornstra uitblink. Ik moet sowieso zeggen, ik heb wel echt genoten ook van die nieuwe aankoop. Die Frederik Oorsnus. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ook eigenlijk van die Gernot Trautner. Waar jij natuurlijk al eerder op terugkwam. Hè? Je had hem al afgeschreven toen hij één voet op Nederlandse bodem had gezet. Daar ben je alweer teruggekomen. Ik moet ook zeggen, vandaag, als je ziet hoe hij samen met Senesi tegen Vriet speelde. Nou, dat is wel echt genieten. Mooi om te zien. En tot nu toe valt het allemaal de goede kant op bij Feyenoord.
Ja, en het grote voordeel is ook dat zij nu vanuit achteruit, zonder dat echt een lange bal zeg maar te noemen, want dat valt wel mee, maar dat zij een hele directe passing hebben van achteruit, waardoor ze juist heel makkelijk van dit zwakheden van dit soort tegenstanders gebruik maken.
Ja.
En ze hebben niet meer twee centrale verdedigers die eindeloos de bal naar elkaar toe schuiven. En dat is ook gewoon een enorm verschil ten opzichte van Feyenoord van eerdere jaren.
Zo is het. Speelronde. Dus
wat dat betreft.
Ja,
wat dat betreft ook is Trauner in dat opzicht, net als Senesi, ook wel heel belangrijk.
Absoluut. Eigenlijk wel heel erg genoten van speelronde 1. Moet ik zeggen, dat kwam misschien ook wel door onze preview van vorige week, dat we er zo diep in zijn gedoken, dat je dan echt misschien nog wel meer zin hebt dan normaal. Maar speelronde 1 zit erop. Tijd om even de grote spelers en hete kolen erbij te halen. We hebben enorm veel inzendingen gekregen. Ik denk dat de mensen ook enorm weer ernaar uitkeken om de grote spelers en hete kolen in te mogen sturen. Ik ga er wat paar opnoemen. Heel veel voorbij gekomen. Toshio Laken, natuurlijk van Fortuna Sittard. Jurgen Strand Larsen, 1000%. Zag ik zelfs iemand erbij zetten dat hij de grote speler moest krijgen. Als dan het van het account FC Groningen bovenaan komt, ik weet niet of je het dan per se heel serieus moet nemen. Joël Pereira, Ernest Til en Bruma, ook een paar keer genoemd, en Gudmundsson. En ook een divisietje lager. Ja, het ging over de Eredivisie, maar natuurlijk, als je hem er gewoon weer in wil zetten, Thomas Verheid. Natuurlijk grote man voor ADO in de KKD. En Ferry van Delden heeft iets gezegd waar ik het 100% mee eens ben, niet 1000%. Die zei het publiek weer in de stadions. Ja, het was heel fijn om weer te zien. Dan op Twitter ook nog wat mensen. Jurien Timber, die heel veel voorbij kwam op Twitter. Strand Larsen ook.
Okay.
En Bas Nijhuis, ook als grote speler. Dat zei Yannick Vullings namelijk. Die zegt, hij vindt zichzelf groter dan de spelregels. Goed.
Dat is een ruime interpretatie van de grote speler award.
Ja. Roger Schmid zegt Woenselaar. Veel kritiek op wisselbeleid en roleren, maar toch relatief simpel de 3 punten. En
ja, te makkelijk.
En uniek 91 zegt Arne Slot. Knap hoe hij het centimeter compleet heeft weten te draaien in zo'n korte tijd. En onder de omstandigheden waarin financieel weinig mogelijk is. Nou, dat moet ik wel zeggen. En nog eentje. En dat komt vanuit Fortuna Hoek. Diew zegt, Laken, maar niet te veel aandacht gaan geven. Ja, je weet hoe het gaat, hè. Als je er veel aandacht aan geeft, dan is hij misschien wel weg. Zomaar. Op. 1, 2, 3 weg voor het einde van deze transferperiode. Zo snel zal het niet gaan. Wie was jouw grote speler?
Ja, ik was benieuwd of je mij als eerste liet kiezen. Nee. Want ik zag dat jij er op Twitter al 2 had gezet. Dan dacht ik, nou, dan blijft er weinig over. Maar dan ga ik gewoon voor Tofio Laken.
Ja, hè? Wat een verhaal, toch?
Ja. Ja, en zeker op basis van die goal die hij uiteindelijk nog maakt, dat maakt hem de speler van dit weekend.
Speler van dit weekend voor jou. Ja, ik had hem ook en ik had ook Strand Larsen. Als je dan zo de 1-2 maakt, ja, dan ben je voor mij een hele grote speler. Dus Strand Larsen en Tofio Laken voor mij. Gaan we naar de mensen die het niet zo goed hebben gedaan, dus wel de hete kolenwoord hebben gekregen. Moet ik eigenlijk zeggen dat jullie daar ook wel vrij unaniem over hebben. Pascal Jansen. Ik krijg heel veel de hete kolen toegespeeld. Pascal, stoer doen voor de match. Bij maar afstand mag Teun toch opeens wel voor AZ spelen. Jansen zegt Arno Duindam onder andere. Niek zegt Pascal Jansen wil graag interessante keuzes maken. Alle rust komt iets wat gespeeld en gemaakt over. Hij wordt echt onder de bus gegooid. AZ wordt heel erg onder de bus gegooid. En Bart van Rooij zagen we natuurlijk voorbij komen. Ron Jans, die hebben we ook voorbij zien komen. En dat zegt Stijn Kistenmaker. Die zegt, gegokt en verloren door zonder flap en zadelek te beginnen tegen een uitgekleed Fortuna. Met Ajax thuis, Cambuur uit en Utrecht thuis voor een boeg. Een hele dure gok. Dat was op Twitter. Pak er nog even Instagram erbij voor de inzendingen via Instagram. Zelfs nog meer inzendingen voor de hete kolen. Pascal Jans komt daar ook voorbij. Robin Ruiter, Lyon en Bos. Ja, dat zijn natuurlijk de liefhebbers van het buitenlands voetbal. Bart van Rooijen, Willem II, NEC, AZ en het sociale mediateam van Everton, die moet ik nog wel even benoemen. Pim_Brouwer zegt dat op Instagram. Die hadden een post gedaan voor de mensen die het gemist hebben. En die hadden een post gedaan waar ze stilstonden bij de mensen die zijn overleden aan COVID in het afgelopen jaar. En die hadden Anne Frank erbij gefotoshopt. Ik weet niet hoe het is gebeurd. Maar goed, laten we daar ook niet te lang bij stilstaan. Wie krijgt van jou de hete kolen award?
Ja, die is voor mij voor Willem II.
Willem II, oké.
Ja. In zijn geheel.
Ja, nou, dat is
eigenlijk omdat het ook moeilijk kiezen is tussen, want ik kan zowel Joris Matthijssen noemen als Fred Grim voor de tactische invulling, als een aantal spelers. Dus ja, om het makkelijk te houden ga ik voor Willem II in zijn geheel. Ja.
Nee,
eigenlijk alleen de supporters waren goed. Die hadden in de,
absoluut,
in de slotfase ook nog een prachtig lied voor Joris Matthijssen. Van Joris, waar is die keeper? Heb je een keeper voor mij? En doe er maar een spitsie bij. Dus eigenlijk was het alleen in het publiek goed in
grote speler publiek van Willem II. Ik moet nog wel even zeggen, een hete kolen. Die zag ik vandaag ook nog voorbij komen. Dit is van onze oude stagiair. Onze grafisch vormgever stagiair. Jeffrey Prins. Die heeft zichzelf de hete kolen award gegeven. Hij zegt, ik, want ik ben me vergeten in te smeren. En voor mij zit hij in een vrij warm land. Dus sterkte daarbij, Jeffrey. Nee, ja, AZ gaat hem toch echt krijgen van mij. Als je zo aan het nieuwe seizoen begint. Als je de keuzes maakt om... en hij zal het allemaal beter weten. Maar als het dan verkeerd uitpakt, dan denk ik, ja, dan had je andere keuzes vooraf moeten maken.
Je gaat hem niet specifiek uitreiken aan Pascal Jansen.
Nee.
Je gaat echt voor AZ.
Nou ja, ik vind dat hij de keuze die hij heeft gemaakt, heeft hij wel enorm invloed op deze hete kolen wordt. Maar uiteindelijk AZ... Ja, ze krijgen daarnaast ook gewoon nog kansen. En als je ziet hoe ze die 1-0 tegenkrijgen, is het ook gewoon slecht verdedigd. Daar heeft Pascal Jansen geen invloed op. Dan denk ik, Pascal Jansen heeft ervoor gezorgd dat ze het niet makkelijker heeft gemaakt. Maar uiteindelijk heel AZ met een Pascal Jansen mag hem vasthouden. Zou ik het zo zeggen, de hete kolen wordt. Dat was hem alweer. De allereerste Eredivisie podcast, Bord op Schoot podcast van dit seizoen. Van zondag 15 augustus 2021. Streepje 2022. Nog wel even iets opvallends. Volgende week natuurlijk geen AZ Fortuna. Die wedstrijd is eruit gehaald. Dus volgende week maar 8 wedstrijden. Ik wist niet of je dat al wist.
Nee.
Ja, in verband met het Europese voetbal van AZ komende week. Dus heeft ik voor mij AZ gevraagd of ze dan meer ruimte hebben in het programma.
Ja, AZ Celtic natuurlijk woensdag.
Ja. Dat gezegd hebben we. 8 potjes volgende week. Begin op vrijdag NEC tegen PEC. En dan op zaterdag is het Heerenveen RKC, PSV Cambuur en Sparta tegen Heracles. En sluiten we af met twee koplopers, Groningen tegen Utrecht. En dan in de Grolsvest is het de lunchwedstrijd FC Twente tegen Ajax. Daarna Feyenoord Go Ahead Eagles, oftewel de Kees van Wonderen wedstrijd. En we sluiten af met Vitesse tegen Willem II. Mag Willem II weer het voetbalweekend afsluiten. Woetroe, mag ik jou danken?
Ja, graag gedaan, Niel.
Nou, bedankt. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Wanneer je me ook luistert, op deze zondagavond, op maandagochtend. Belangrijk om te weten, maandag om 5 uur staat er weer een nieuwe S-Afkiet Daily online. Ik wil zeggen, bedankt voor het luisteren. Voor deze allereerste Bord op Schoot / Eredivisie podcast van het nieuwe seizoen. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.